Goed, zullen wij met elkaar naar Gods woord gaan? Het is 10 voor 11. Zullen we een moment bidden? Daar duiken wij de tekst in. Vandaag gaan we inderdaad verder. En misschien voor onze bezoekers, wij gaan dwars door de Bijbel heen, door een Bijbelboek. We beginnen bij Efeze hoofdstuk 1, vers 1. Daar zijn we begonnen en we zijn nu inmiddels bij Efeze hoofdstuk 4. En vandaag wil ik met u behandelen Efeze hoofdstuk 4, vers 28, waar we de vorige keer gestopt zijn. Omdat dit ook weer een rijk vers is. Er zit genoeg in voor een preek. Zoveel zelfs dat ik geen inleiding heb. En dat maakt ook dat de preek denk ik wat rustiger is. Dat we de Bijbelversen rustig kunnen opzoeken, wat gebalanceerder. Voordat we daarheen gaan en dat gaan lezen, zullen wij ons ook voor de Heer stellen in gebed. Mag ik jullie voorgaan in gebed? O Hemelse Vader, wat is het een voorrecht inderdaad om zo in de voordienst ook geleid te worden naar uw woord. Zo'n schitterende psalm waar inderdaad ook de schrijver bejubelt wat het is om verlost te zijn. En waar we doorheen konden gaan, Vader, om te zien kenmerken van een verloste. Een verlangen naar u, een verlangen naar uw woord. Een jubelzang in ons hart, Heer. Dat zijn de kenmerken van een verloste. Heer, onze omstandigheden zijn niet veranderd. Heer, we zijn nog steeds in deze wereld. Heer, maar we zijn inderdaad verlost van onze grootste last, onze zondenlast. Eens en voor altijd zijn wij door geloof alleen, Vader, gerechtvaardigd door u. In de troonzaal van de hemel heeft u hamer gedaverd van rechtvaardigheid. En de straf is uitgesproken, het oordeel is gegeven. En uw Zoon heeft het op zich genomen. Hij is niet alleen onze advocaat, hij is onze plaatsvervanger, Vader. En in zijn naam mogen wij voor u komen als gemeente. En Heer, wij komen zoveel wijsheid tekort, we komen zoveel verlangen tekort. We willen zoveel meer van uw woord niet alleen horen, Heer, maar toepassen. En dat is ook waar Paulus op dit moment is in zijn schrijven naar de gemeente van Efeze. Heer, hoofdstuk 1, 2 en 3 waren de theologie van de verlossing uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Totaal verdorven zondaars die geroepen werden, samengevoegd in een gemeente om te wandelen zoals u dat bedoeld heeft. Niet meer zoals voorheen, Vader, zoals wij in onze staat waren toen we niet wederom geboren waren, toen we u niet kenden, maar toen wij tot Christus waren gekomen. Toen wij hem leerden kennen, Vader, kwam er een complete omgang in ons, een overgang in ons leven. De oude mens was afgelegd, de nieuwe is gekomen. We zijn een herschepping. En daar danken wij u voor, Vader. Mogen we dan zoals uw kinderen ook hier in eenvoud bijeen zijn en vragen of u deze tijd wil zegenen. Heer, ook de afleidingen, Heer, die er mogelijk zijn in ons hart of in deze dienst, Heer, dat u die weg wil nemen. Dat wij mogen aandachtig mogen luisteren wat u zegt. En dat wij uw geest ook mogen voelen en ervaren. Dat wij een overtuiging mogen krijgen wat we geloven, maar ook overtuigd mogen worden waar we fout zitten. Vermaand mogen worden waar we niet goed wandelen. Om opgebouwd te worden in gerechtigheid, Heer. Dat is ons verlangen. Heer, breek ons af, zodat wij opgebouwd mogen worden in Christus. Haal van ons weg wat nodig is om hem meer te weerspiegelen in deze wereld. Onze Heer, onze Heiland, onze rots, zoals we gezongen hebben. De rots van ons behoud, Jezus Christus. Heer, er is geen andere naam door u gegeven aan deze wereld, waardoor wij behouden moeten worden. Dat die naam, dat is Jezus Christus, Hij die gekruisigd is, aan het hout genageld, door ons, maar ook voor ons. Vader, in zijn naam staan wij gerechtvaardigd, bekleed met zijn gerechtigheid voor u. En zullen eens u in volle volmaaktheid loven en prijzen, eren en dienen. Maar tot die tijd hebben wij uw woord, uw genade en uw geest. En dat is de volle bepakking. Om zo te wandelen, als u dat van ons vraagt. En Vader, daar bidden wij toe, in Jezus' naam. Amen. Zullen we lezen Efeze 4, vers 28. En we lezen hier gebruikelijk uit de HSV. Ook de meeste teksten komen uit de HSV. En dit is een hele praktische. Het is kort en bondig, maar er zitten mooie principes in. Het is een hele praktische. En het is een hele vermanende, opbouwende, maar ook een constructie die en een constructieve die ons kan helpen. Laten we het lezen. En Paulus valt daar middenin en hij begint inderdaad, hij stopt met de leugen. En hij begint met: Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Maar zich liever inspannen om met zijn handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Tot zover de schrift. Ik heb dit genoemd, deze preek, van profiteur naar producent. En eigenlijk is het wel vreemd, en laat ik ook daar NBG nog even lezen. En daar staat het misschien nog wel iets scherper. In de HSV, het eerste stuk, staat: wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. De NBG zegt eigenlijk wat helderder, het eerste stukje: wie een dief is, stelen niet meer. Wie een dief is. En eigenlijk als je hier naar kijkt, dan zeg je, eigenlijk wel vreemd, hè? Dat Paulus in een algemene brief naar de gemeenten in Klein-Azië, hedendaags Turkije, een brief schrijft en hij schrijft daarin: wie een dief is, of wie een dief was, die steelt niet meer. Is dat niet algemeen gekend iets in de gemeenten? Is het niet een algemeen iets gekend buiten de kerk? Dat je niet meer steelt? En toch schrijft Paulus dat hier heel duidelijk en heel helder. En misschien dat het goed is om ons als het ware te verplaatsen in die tijd. Het Romeinse Rijk, wat zich uitgespreid had tot het verre oosten, zou je kunnen zeggen. Een periode waarin eigenlijk heel veel slavernij was. En niet de slavernij zoals we die kennen vanuit het Amerikaanse, dat is niet het punt. Slaven die gewoon het werk deden. Slaven deden het werk. En slaven had je op alle niveaus. Niet zozeer alleen maar aan het onderrijk. Nee, slaven die konden allerlei niveaus bereiken en konden zelfs een redelijk welvarend bestaan hebben. Maar ze hadden niet zo heel veel rechten. Ze hadden weinig rechten en ze hadden weinig voorrechten. En het was anders dan nu. Ze waren, als ze zonder werk kwamen, waren ze hoofdzakelijk overgegeven aan de goedheid van anderen. Wij hebben een sociaal vangnet. Maar er is altijd iets die je opvangt in onze westerse cultuur en samenleving. Er is altijd een potje die opengaat. Of die rijkelijk is en of die voldoende geeft, is niet altijd het punt nu. Maar er is een vangnet. Ja, hadden ze toen niet. Zonder werk betekent zonder eten. En vaak was het zo dat de slaaf ook niet heel veel verdiende. Dus het was ook niet zo dat hij heel veel kon sparen in om de tijd te overbruggen als hij ooit eens geen werk had. In die cultuur was diefstal van je baas redelijk geïntegreerd. Dat was bijna een algemeen goed. En aangezien de gemeente in Efeze behoorlijk bestond uit heidenen die tot wedergeboren waren gekomen, is het ook een hele toepasselijke. Want hun gewoonte was mogelijk mee de gemeente ingegaan. Het was gebruikelijk dat je van je baas steelde. Het was gebruikelijk dat je als slaaf steelde. Hoe moet je anders in leven blijven? En in die tijd lijkt het er ook op dat Paulus inderdaad ook heel direct spreekt tegen dieven. Want dat is de nadruk die hij daar legt. En zo was het voor de gemeente van Efeze. En het was waarschijnlijk een rondzendbrief zoals we helemaal in het begin hebben kunnen zien. Een rondzendbrief die meerdere gemeenten langs ging. Om eigenlijk ook een ieder die daar in de gemeente was en nog steeds die gewoonte had. Om misschien wel te stelen van je baas of om in leven te blijven. Dat hij daarmee zou stoppen. En ik heb dat stukje ook genoemd, vers 28a, werk vermeden. En wat staat er? Wie een dief is, die steelt niet meer. Wie gestolen heeft, de HSV, moet niet meer stelen. Wel, denk eens even aan de meest eenvoudige vorm van stelen. Dat werd gedaan en wordt gedaan met onze handen. Je neemt eigenlijk van een ander en je eigent het jezelf toe en je beschouwt het als je bezit. Om jouw belangen te dienen, jouw doelen en jouw leven te verbeteren. Dat is eigenlijk wat stelen is. En daarom wil ik u eens meenemen om eens te kijken wat nu bij een dief allemaal betrokken is in zijn wezen. Wat in zijn wezen is betrokken bij de diefstal. En ik wil u gewoon laten zien dat heel zijn wezen betrokken is. En niet alleen zijn handen. Ja, met de handen pakt hij iets, neemt hij iets van een ander, maakt het zijn eigendom, beschouwt het als zichzelf om zijn doelen te dienen. Maar zijn hele innerlijk wezen, zijn hart is erbij betrokken. Denk alleen maar aan zijn denkvermogen. Het denkvermogen wat de Heer aan een ieder gegeven heeft. Een dief gebruikt dat voor zijn eigen doelen. Die gebruikt het totaal corrupt. Hij gebruikt zijn denkvermogen pervers. Om het zomaar eens te zeggen. Hij maakt plannen om te stelen. Dankjewel, Frans. Hij gebruikt zijn vermogen, zijn logica om onheilige, onrechtvaardige plannen te smeden. Hij gebruikt zijn logica totaal verkeerd. Maar ook zijn emoties. De emoties in het hart van ieder persoon. En waarom? Hij meent namelijk dat hij de slimste is. Hij lacht om iedereen die gaat werken om iets te doen. Dat doe je toch niet? Ik, kijk eens naar mij, ik ben tenminste de slimste. Ik ben veel slimmer dan de rest. Zijn emoties gaan ervan uit en die neigen eraan dat hij de beste is. En dat hij inderdaad alle lof en eer ontvangt, want hij heeft plezier over zichzelf. Hij spot met rechtvaardigheid. Een werkelijke, waarachtige dief die spot met iemand die werkelijk aan het werk gaat. Die werkt voor zijn brood. Dat zijn de dwazen. Dat doe je toch niet? Er is een veel makkelijkere manier om aan geld te komen en aan goederen te komen. Hij bespot met iedereen. Hij spot met iedereen die gaat werken. En zijn geweten. Oh, zijn geweten is helemaal gebrand. Een geweten dat inderdaad ons aanklaagt als we iets doen wat onrechtvaardig is en onrechtmatig. Zijn geweten is al zo gebrand, die gaat de andere kant op. Waar zijn geweten had moeten branden, verheugt zijn hart zich nu. Hij heeft de leugen geloofd dat hij de slimste is en de meest wijze. Hij heeft het gemaakt. Geen enkel respect meer voor de dingen van een ander. Geen enkel respect meer voor de ander zelf. Het enige wat een dief doet is, alles dient hemzelf. Zijn hart loopt over van hebzucht. Een onstilbare honger voor hebzucht is nooit genoeg. Hij is niet tevreden met wat je hebt. Zijn hart is vervuld met luiheid. En daar zullen we straks nog wat meer bij stilstaan. Hij wil bezitten zonder arbeid. Een dief loopt niet de kantjes eraf, zoals we dat in deze wereld wel zien. Een dief loopt niet, daar is hij te lui voor. Zijn hart wordt geregeerd door oneerlijkheid en onoprechtheid. Aan de buitenkant heeft hij een façade dat hij eerlijk en oprecht is en te vertrouwen is. Maar in werkelijkheid is hij een ander persoon. Hij is een dief. Hij doet dingen in het duister. In het openbaar en publiekelijk is die heel anders dan in de nachtelijke uren en wanneer het donker is en waar niemand kijkt. Alles moet in het geniep. Een dief is sluw en achterbaks, het is een huichelaar. En in essentie dus bij een dief, als je daar naar kijkt, is een hele wezen, is het de enige die telt, is hij zelf. Alles draait om hem, alles in deze wereld is gegeven voor hem en alles mag hij pakken om zijn doelen te dienen en zijn hart te vullen en voor hem te dienen. Zijn wil regeert. En zijn hele wezen is daardoor besmet. Een dief is super ik-gericht. Maar wat ik al zei, een dief die steelt en hij steelt iets van een ander, eigent het zich toe, doet alsof het van hemzelf is. Dit zijn niet alleen materiële zaken die hij kan stelen. Hè? Ik bedoel, in de tekst gaat het daarover. Hè? Het gaat over de handen en het stelen met handen. We kunnen veel meer stelen. We kunnen tijd stelen. Een baas, als we daar inklokken. We hebben een contract getekend voor 8 uur werk. 2 keer of 3 keer een pauze van de uren of de tijd die hij daarvoor aangeeft. De rest van de uren en de rest van de tijd heeft de baas ons gekocht. Hij betaalt achteraf, maar hij heeft ons gekocht. Dat is zijn tijd. Nou, die tijd kunnen we verkwisten. Die tijd kunnen we zelfs verkwisten door te evangeliseren. De baas een tijd gebruiken voor de evangelie uit te dragen. Dat is niet wat de Heer van ons vraagt. Tijd kunnen we stelen. Ik noem er maar een voorbeeld, hè? Dat kan alle kanten op gaan. We kunnen ideeën stelen. Een preek schrijven en doen alsof ik hem zelf bedacht heb. 90% van wat ik zeg komt uit boeken. En de andere 10% komt van de mensen om mij heen die dingen leren. Er is weinig van mezelf. Maar je kan inderdaad zeggen van een scriptie, dit heb ik geschreven, terwijl het allemaal van een ander is en gestolen is. En dat heet dan plagiaat, een letterdief. Je kan ideeën stelen. En vandaag de dag is stelen wel heel makkelijk geworden met een muisklik, hè? Geef iemand een laptop, haak hem aan het internet, dat hoeft niet eens meer met een kabel. De grootste dieven zitten vandaag achter een laptop. Een gigantische hoeveelheid data wordt vandaag weer gestolen. Niemand die het weet, niemand die het ziet, niemand die erbij is. Zie, diefstal kan alle kanten opgaan. Het is ontzettend breed. En het maakt niet uit van wie je steelt, of het nu van de staat is, of in een winkel, of van de mensen om je heen, of van je ouders. In essentie is stelen egoïsme. Het niet willen werken. En dit is het punt wat hierachter zit. In deze tekst. Want straks gaat de opdracht om te werken met de handen. Maar hier staat inderdaad dat je, zoals Paulus dat ook zegt, en ik zal even teruggaan naar de tekst, ik heb hem er hier net niet helemaal bij. Dan zegt hij ook inderdaad, wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar spannen zich liever in met de handen. Zie, het gaat erover dat deze dieven dus niet willen werken. Dat is eigenlijk de essentie van een dief. De essentie die, hij wil niet werken. Het willen bezitten, maar niet het zweet ervoor hebben. Rijkdom zonder inzet, bezit zonder inspanning. Vermogen zonder werk. Dat is feitelijk de essentie van de dief. Het maximaal hebben en zo min mogelijk inzet. Daarom is hij ook een profiteur. Een dief is een profiteur. Je zou het ook een parasiet kunnen noemen. Niks doen en alles krijgen. Laat een ander er maar voor werken. Een dief haat in essentie werken. Bij een dief staat gemak voorop. Dat is een van de grote motieven dat mensen gaan stelen. Hè? Het gemak staat voorop. Waarom zou ik het moeilijk doen? Kan makkelijk. Maar het begint dus ook, wat ik hier al zei, het begint bij een negatief beeld van werken. Het niet willen werken. Dat is het uiteindelijk product. Hij wil niet werken. Maar het begint bij een negatief beeld van werken. Nou, dat horen we regelmatig om ons heen. Hè? 6 dagen zult gij rusten en 1 dag zult gij werken. Dat is een beetje de stelling van vandaag. Ja? Ik hoop dat u hoort dat het precies tegenovergesteld is van wat de Heer zegt. 6 dagen zult gij uw arbeid doen en 1 dag rusten. Nee, het is vandaag 6 dagen rusten en 1 dag werken. 1 dag werken. Het begint met de gedachte van werken is een last. Werken is een ondraaglijke verplichting. Je afploeteren voor wie? Voor mijn baas. En die strijkt de rijkdom. Vroeg opstaan? Voor wat? Waarom zou ik zo vroeg opstaan als ik snel geld kan vinden? Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Zie, en dit is waarom Paulus dit ook zegt tegen een dief. Profiteurs kunnen in de gemeente er niet zijn. Hoe kun je fellowship hebben met een profiteur? Hoe kun je iemand in de gemeente hebben die alleen maar steelt? Die alleen maar hier komt en dingen wegneemt en of daar buiten wegneemt. Hoe kun je daar fellowship mee hebben? Die heeft geen respect voor een ander, zijn hele wezen is corrupt. Hij wil niet werken. Hij heeft een negatief beeld van werk. Dan kun je geen fellowship meer hebben. Alles draait om hemzelf. En daarom geeft Paulus daar ook echt zo'n hele krachtige uitdrukking. En hier heb ik een beetje mijn vertaling, dus dat is de HSV en de NBG gecombineerd. Wie een dief is, moet niet meer stelen. En dit is een gebiedende wijs. Dit is een opdracht. Is dat moeilijk? Denk ik niet, hè? Denk niet dat je het antwoord hierop moet geven. Heer, ik zal in gebed hiervoor gaan. We zullen daarvoor bidden. Nee, dit is gewoon heel eenvoudig. Stop daarmee. En blijf dat. Blijf daarmee stoppen. Want dat is de tekst hier. Het is eenmaal gestopt, maar je moet blijvend stoppen. Niet eenmalig en dan is het over en kun je weer verder. Nee, nee. Dit is een blijvend stoppen. Stop met stelen. Stop met profiteur zijn. En verwelkom werk. Vers 28b. Wie een dief was, moet niet meer stelen. Maar, gaat Paulus verder, zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen. Er is geen ruimte voor dieven in de gemeente. En waarom? Dieven berven het koninkrijk Gods niet. Daar staan we misschien vreemd voor te kijken, maar ga de lijst er maar naar in Openbaring en Korinthe. Dieven beërven het koninkrijk van God niet. En u begrijpt dat ik hiermee bedoel, en de Bijbel ook, een patroon van. Waarom? We hebben allemaal gestolen. Niemand van ons kan zeggen dat hij niet gestolen heeft. De geest zal het in uw hart naar voren halen waar u overtuigd wordt van ongerechtigheid. Daar hoef ik niet allemaal te noemen. Paulus geeft hier niet alleen een opdracht dus om te stoppen. Hij geeft tevens een opdracht om iets te gaan ondernemen. En dit is eigenlijk wat je zou kunnen zeggen, het principe van levensheiliging. Leg het één af, stop met stelen, maar doe het andere aan. Doe het andere aan. Stop met stelen, maar ga aan het werk om met je handen goede werken en goede daden te doen. Eigenlijk goede werken. En Paulus bouwt gewoon verder eigenlijk op de juistheid, de waardigheid en de correctheid om te werken. En dat is eigenlijk de definitie die hierachter zit. De definitie van werk om ons zowel lichamelijk als mentaal in te spannen. En waarom? Dat is als werk, want dat is de manier waarop God voorziet in normale omstandigheden. Dat is waar God door voorziet. De dief die zegt, wel, de Heer voorziet door te stelen. Nee, dat zegt de Heer niet. Dat denkt de dief. Dat is niet wat de Bijbel leert. God die leert dat hij voorziet door gewoon eerlijk hard werken met onze handen. Dat is wat hier staat. Werk is een zegen. Hoe weten we dat? Ga dus mee naar Genesis 2. Werken is de algemene manier waardoor God voorziet in onze levensbehoeften. Als we denken dat werken een probleem is, dan hebben wij hier een opdracht voor de zondeval die we niet helemaal begrepen hebben. Want namelijk voor de zondeval wordt al vermeld dat Adam in dit geval, die werd daar geplaatst, aan het werk moest gaan. Genesis 2, vers 15. En de Heere God nam de mens, dat is Adam, plaatste hem in de hof van Eden en zei, ontspan u, relax, alles wordt gedaan. Dat staat niet in uw HSV en dat staat niet in de Bijbel. Want dit staat er. Om die te bewerken en te bewaren. Dat is het werk. Dat was de arbeidopdracht. Dit was voor de zondeval, mensen. Zie, werk is voor de zondeval ingesteld. Het ligt in de scheppingsorde. Werken is nooit het probleem geweest. Het zwoegen en het zweten. Gaat u eens mee naar de woorden van Lamech. Genesis 5 vers 29. Lamech was de vader van Noach. Laten we eerst een woorden lezen. Dit is fun. En dit is eigenlijk wat hij over Noach zegt. Want deze, zegt hij, zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. Lamech had goed begrepen dat hij moest zwoegen en zweten om een boterham op tafel te krijgen. Weet je wat nu het frappant is? Als u even verder leest, hoe oud is die geworden? 777 jaar heeft hij mogen zwoegen. We kijken allemaal naar die mensen en zeggen, oh, wat zijn die oud geworden. Prijs de Heer, wat een heerlijkheid. Machtig dat ze zo oud worden. We zouden tegen Lamech moeten zeggen, hey Lamech, ik ben op mijn 65ste op pensioen gegaan. Pardon, wat? Ja, toen hoefde ik eigenlijk niet echt meer te werken om in mijn levensonderhoud te voorzien. Hij had nog niet eens een kind toen hij 65 was, Lamech. Die was 182 toen Noach geboren werd. Zie, hij moest eerst 182 jaar werken om maar eens een kind op aarde te zetten, bij wijze van spreken, en te kunnen onderhouden. Zie, het zwoegen voor deze mensen was lang. En na 182 jaar wordt Noach geboren. Wat zegt hij? Misschien dat deze wat verlichting zou kunnen brengen. 777 jaar zwoegen. Zie, ondanks dat het zwoegen is na de zondeval, betekent niet dat er geen zegen van uitgaat. Gaat u eens mee naar de spreuken, want eigenlijk ligt daar nog steeds de zegen in. Maar alles wat God voor de zondeval heeft ingesteld, is per definitie gezegend. En was per definitie perfect. Als het gaat over het huwelijk, als het gaat over ons gelijkenis naar Christus of naar Gods beeld. En als het gaat over, bijvoorbeeld dit punt, werk. Maar ze zijn allemaal hevig beschadigd. Maar er zit nog steeds grote goedheid en zegen in hard werken. Spreuken 10 vers 4. En u heeft, als het goed is, uw schema gekregen met de teksten erbij. Wie met een bedriegelijke hand werkt, eigenlijk wie steelt, wie niet eerlijk werkt, wordt arm. Maar de hand van de vlijtigen maakt rijk. De hand van de vlijtigen maakt rijk. Hoofdstuk 13 vers 11. Van Spreuken. Spreuken 13 11. Bezit aan vluchtigheid ontsproten wordt minder. Oftewel, bezit wat snel verworven is, met weinig inzet, wat je aankomt waaien, wat je kan krassen. Om het maar even in hedendaagse termen te formuleren. Dat verdampt. Maar wie met zijn hand bijeenbrengt, vermeerdert zijn bezit. Iemand die hard voor zijn bezittingen werkt, weet de inspanning die hij geleverd heeft en ziet de waarde van hetgeen wat er achterweg komt en kent de waarde daarvan en treasure dat. Spreuken 14:23. Bij zwoegen is overschot. Heel kort. Bij zwoegen is overschot. Zie, er is een constante nadruk in het Oude Testament op werk en op zegen van werk. En wie met zijn handen hard werkt, heeft niet vaak tekort en heeft niet gauw tekort. Het zijn algemene uitspraken in de spreuken, hè? Het is geen garantie. Maar het zijn de algemene stellingen die we zien in het Oude Testament. De grote mannen Gods hadden allemaal een job. Toen de nieuwe koning werd gezocht, die zat niet al met een kransje boven hem en er zaten niet al met palmtakken om hem te koelen. Die moesten ze uit het veld halen. Waar is je laatste zoon, Isaïe? Ja, dat is die rossige, die zit bij de schapen. Die moet ik hebben. Amos, wie ben jij? Ja, ik ben een schapenfokker. Erik, wie ben jij? Ik ben een ex-veehouder. Zie, al die mannen, buiten mij uit het Oude Testament, hadden een job. Daniel was ambtenaar. Ja? Ik ben nog steeds op zoek naar een job. Zie, ze hadden allemaal een job. Ze waren allemaal aan het werk. Het probleem is, mensen, dat het werk na de zondeval niet meer vanzelf gaat. Het is zwoegen. Het is zweten. Maar het is een hard werken nog steeds voorrecht. Wij als kinderen van de Heer weten als enige waarom wij moeten zwoegen voor onze boterham. En de oplossing zit hem niet in de overheid. De oplossing zit hem niet in meer uren. De oplossing zit hem niet in een beter cao. Die zit hem niet in economische zaken. De oplossing zit hem in de Heer Jezus Christus. De staat kan ons niet redden van het zwoegen. We willen eerder op pensioen. Ja, wie gaat dat betalen? Niet een. Wat zegt de Bijbel hier? U mag terug naar Efeze. We komen hier bij een woord die heel specifiek is. Efeze 4 vers 28. Het werk mag ons uitputten. Een rare uitspraak, hè? Maar dat zegt Paulus in, namelijk in Efeze 4 vers 28. Maar zich liever inspannen om met zijn handen te werken. Zo gaat hij verder. Maar het woord inspannen daar betekent dat hij dus inderdaad iemand werkt tot het punt dat hij totaal is uitgeput. Dat het hem alles gekost heeft. Dat hij niks over heeft aan het eind van de dag. Dat hij al zijn beste energie gegeven heeft aan het werk wat voor hem stond. Dat hij afgemat is. Alle energie, dat is het woord daar. Het woord wat Paulus hier gebruikt geeft ook aan van, ah ja, dat is uit de zondeval voortgekomen. Dat wij zwoegen en zweten, schroom niet. Om ook werkelijk aan het eind van de dag op te zijn en al je energie gegeven te hebben. En de inspanning die je geleverd heeft, is werken tot uitputting. Dat is wat er staat. Dat is trouwens hetzelfde woord toen Jezus vermoeid was. Lees maar wel eens, hè? Jezus was moe. Dat was niet moe, dat was uitgeput. Totaal als een eind. Hij moest zitten omdat zijn lichaam aangaf. Ik heb geen energie meer. Het is genoeg. Ik ga dus mee naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Want dan vraag je af, Paulus, dit is wel een hele directe opdracht die jij je geeft om te werken tot uitputting. Te werken tot we, ik wil niet zeggen erbij neervallen, maar tot wij alles gegeven hebben. Maar Paulus in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 9 deed feitelijk hetzelfde. Bij al zijn reizen koos hij er vaak voor om met zijn handen te blijven werken. We gaan zo nog naar Handelingen toe waar hij het ook zelf zegt. Maar wat zegt hij dit hier tegen de mensen in Thessalonicenzen? Herinnert zich immers onze inspanning. Dat is het woord. En moeite, broeders. Terwijl wij nacht en dag werkten om niemand van u tot last te zijn. Overdag bij wijze van spreken verkondigde het evangelie. En 's nachts was hij aan het werk om inderdaad te voorzien in zijn levensonderhoud. Dit zegt hij ook in Handelingen 20. Bij die oudste van Efeze die hij samengeroepen had. Weet u nog, hij komt aan in Mileten en hij zegt, ik ga niet naar Efeze, laat ze naar mij komen. Onderweg daar. En daar komen ze samen in de Handelingen hoofdstuk 20 vers 33. En wat zegt hij tegen de oudste van Efeze, als ik het uit mijn hoofd goed doe? Ik heb niemand zilver of goud of kleding verlangd. Ik ben geen profiteur geweest. En dan zegt hij dit. En u weet zelf dat, en dan zegt hij het heel mooi, deze handen. Het is alsof hij ze laat zien. En die zullen niet meer zo mooi en schoon en eeltvrij geweest zijn, want hij heeft hard gewerkt. Ja? En u weet dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften en voor hen die bij me waren. Ik heb er zelf voor gewerkt. Die Paulus is daarin wel een voorbeeld als hij zegt van, span je in om te werken. Want ik ben een voorbeeld geweest. Zie mensen, dit is zoiets bijzonders. Paulus geeft in een Efeze dus niet zozeer de opdracht om te werken. Hij geeft de opdracht om te werken tot uitputting. Dat we onze energie ook geven. Dat we ook alles geven wat we in ons hebben. We moeten productief zijn. We moeten doorwerken. We moeten niet halverwege stoppen. Wat vandaag kan, moeten we vandaag doen. Werken houdt ons scherp. Werken motiveert. Alleen al de zegen van mensen die inderdaad hard werken en zich continu afvragen, kan het niet makkelijker. Kunnen we het niet anders doen. En niet makkelijker om zelf luier te worden, maar infinitief, innovatief. Machines die ontwikkeld zijn. Loop door je huis en kijk wat daar staat aan hulpmiddelen die er 100 jaar geleden niet waren. Toen hadden we slaven, huismeiden, knechten. Op de boerderij hadden we ook voorheen knechten, nu hebben we machines. Alles is geautomatiseerd. Zie, het spoort aan om te verbeteren als wij moeten produceren. En mensen, dat is wat Paulus hier bedoelt. Wij moeten ons niet schamen om hard te werken. Hard werken is geen doel op zich. Begrijp mij goed. Maar het is daardoorheen waar God voorziet. Hier krijgen wij een opdracht om hard te werken. Ons hoofddoel is geen vrije tijd en ontspanning, geen entertainment en verlof. Ons hoofddoelstelling is niet om rijkhalsend uit te zien naar als we eens met pensioen gaan. Dat is het dagelijkse gesprek bij ons aan de werkvloer. Hoeveel nog? Hoe lang nog? Dan is het woensdag en dan zeggen ze, het is alweer bijna weekend. Gaat u eens mee naar, als u wil, naar 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3. Want het gaat hier ook over productief bezig zijn. Zie je, dus het woord hier geeft ook aan niet alleen dat we actief bezig zijn en dat we onze beste tijd en energie geven, maar ook actief en productief. Het moet iets toevoegen. De gemeente van Thessalonicenzen die had altijd vragen over, komt de Heer al terug? Hij komt spoedig. Waarom zou ik nog hard werken als hij spoedig thuis komt, of ons komt halen? Dat is een redelijk goed argument, hè? Dat is niet, de Heer komt ons halen. Ja, spoedig. Ah, oké. Okay. Waarom zou ik dan nog vermogen opbouwen? Waarom zou ik nog mijn dakgoten onderhouden? Waarom zou ik nog mijn huis verder onderhouden? Waarom zou ik überhaupt nog aan het werk gaan? Just wait and see. Paulus had dat nodig over te zeggen. 2 Thessalonicenzen 3 vers 11. Want we horen dat sommigen bij u ongeregeld wandelen. Ze werken niet, maar ze zijn bezig met nutteloze dingen. Zie, dit is eigenlijk de aansporing die Paulus geeft om te zeggen van, kijk maar even in vers 10. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Daar kom ik zo even op terug. Nou, sommigen die denken van, we zijn aan het werk, maar nee, dat zijn allemaal nutteloze dingen. Dat is niet productief, dat voegt niet iets toe. Dat produceert niet iets. Dat is een nutteloze tijdbesteding. Vers 12. Zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heer Jezus Christus aan dat zij in alle rust aan het werk gaan en hun eigen brood eten. In Paulus is het heel duidelijk. Zorg voor je eigen brood op tafel. Wees geen profiteur, maar wees een producent. Wees een producent. Zorg dat je iets produceert. Zorg dat het toevoegt. Ga aan de slag. Ga aan het werk en eet je eigen brood. Leun niet op anderen. Dat doen de dieven. Hij gebruikt het woord en de termen hier niet. Maar het woord profiteur zou hij hierbij gedacht kunnen hebben, hè? Jullie profiteren op anderen. Omdat die moeten voorzien. Nee. Eet je eigen brood. Nog even terug naar vers 10. Wat ik al zei, ik wil er even op terugkomen. Als iemand niet... Er staat niet kan, hè. Als iemand niet kan werken, moet hij werken. Of zal hij niet eten. Hè? Er staat gelukkig als iemand niet wil werken. Het woord heeft daar te maken met desire. Met verlangen. Met een waar zijn hart naar uitgaat. Het is maar goed dat hij hier niet staat. Wie niet kan werken zal niet eten. Daar zien we de genade en de barmhartigheid van de Heer. Het gaat over wie kan werken. Wie hoort te werken. Als iemand niet wil werken, dan zal hij ook niet eten. Als hij het wel kan, als hij gezond is, dan zal hij niet eten. Zie. Ik hoop dat u dat verschil ook duidelijk ziet. Terug naar Efeze. Ik zei al dat hij daar inderdaad ook zegt, hij moet zich inspannen om te werken met zijn handen. Om goed werk te doen. Goed werk te doen. En dat goed werk, dat betekent inderdaad dat het niet alleen rechtvaardig is en dat het goedgekeurd is, dat het een eerlijke business is, een eerlijk werk waar je mee bezig bent, maar ook dat het job goed is om te doen. Het is goed om te werken. Ik zou u bijna een hele voorzichtige kanttekening willen plaatsen vandaag en de dag aan de jonge generatie. We leven in een unieke tijd. We leven in een hele exclusieve tijd. En ik weet niet hoe lang die nog zou kunnen standhouden dat het pensioen zo jong in kan gaan. En dat iemand zo lang kan leven zonder te werken. Kunnen we ook zelf dingen voor doen, hè? Door hard te werken en te sparen voor later. Ja? Maar de jongere generatie zit een groot gevaar vandaag in de dag. En ik denk dat het eigenlijk deels te maken heeft met... Waar het vandaag in de dag nogal centraal staat, is dat... De job moet jou Het werk moet jou ontplooien. Je moet een stuk zelfontplooiing hebben. Het werk wordt helemaal op maat gesneden voor de persoon. Jij moet tot zelfontplooiing komen. Jij moet je goed voelen in je werk. Jij moet plezier hebben aan hetgeen wat je doet. En daar zit een kern van waarheid in. Dat zal ik niet ontkennen. Maar wat is het grote gevaar? Dat de ik centraal komt te staan. Dat je dus inderdaad kan zeggen, ja, ik kan alleen maar dat werk doen, want zo ben ik. Daar ontplooi ik mijzelf in. Zie, we verliezen heel snel Gods doel daarmee uit het oog waar Hij werk voor ingesteld heeft, zodat het een zegen is voor ons, om daardoorheen, zodat de Heer daardoorheen kan voorzien. Maar wij hebben eerder dan neiging vandaag gedacht te zeggen, Heer, ja, dat werk kan ik wel en dat zou ik eventueel wel willen, maar weet je, ik kom daarmee tot ontplooiing, wacht maar even, er is een sociaal vangnet. En daar ben ik helemaal niet kritisch over. Dat is de genade geschenk van de Heer. Maar het is heel dunne lijn om inderdaad te gaan zoeken naar de job die bij ons past en helemaal op maat gesneden is, om als het ware onszelf daar niet te centraal in te zetten. Ik denk dat daar een gevaar in ligt. De ik staat nog steeds centraal. Waarom? Niemand wordt geboren met een attitude dat hij hard wil werken. Onze zondige tendensen die wij hebben opgebouwd voor onze wedergeboorte gaan lang mee. Ze zijn moeilijk uit te moorden. We hebben zelfs hele goede geestelijke sausjes eroverheen. Hoeveel slaap we nodig hebben, hoeveel rust we nodig hebben. En noem maar op. En sommige zijn ook gerechtvaardigd. Maar we moeten leren werken. Dat is ook mijn oproep, ook naar mijn zoons en gewoon naar de jongelui. Pak de ploeg vast en begin te leren. Denk niet halverwege de ploeg van, ja, dat is toch wel zwaar werk. Weet je, dat houdt misschien een leven niet vol. Hou je het vandaag vol? Dat is voldoende. Werken moeten we leren. Als Paulus hier zo aanspoort om inderdaad ook alles te geven, dan is het niet alleen voor de jongeren, begrijp me goed, maar er zit, ja, in de opleiding vandaag staat het centraal in de headhunters. Het is allemaal, ja, op maat gesneden job. Maar wij als ouderen daar ook inderdaad zelf van leren om aangespoord een voorbeeld te blijven naar onze kinderen om hard te werken. Leer om te werken. Waarom is werk belangrijk? Misschien wel. Dat is waardoorheen de Heer vermogen ook geeft. We komen daar straks nog op. Rijkdom is niet het probleem. Maar hoe we het verkrijgen en hoe we ermee omgaan. Terwijl, erfenissen. Hebben we het niet vanuit het verleden regelmatig gezien dat als er ergens een erfenis die groot was gegeven werd aan kinderen, dat het totaal verkwanseld werd? En de jongere generatie, waarom? Die hebben niet geleerd om ervoor te werken. Zie, vermogen zonder inspanning, mensen, is altijd gevaarlijk. Sla dat op. Het is niet altijd onheilig. Rijk zijn is niet verkeerd, maar het is altijd gevaarlijk. Laten we de aansporing van Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 nog eens even lezen. En ik lees er eigenlijk vers 9 tot 12. Vers 9 tot 12. Dit is voor iedereen. Dit is voor ons allemaal. Ja? Het is trouwens misschien wel een aanvulling. De Bijbel wil van niemand een workaholic maken. Hè? Ik praat hier ook niet. Het is niet mijn intentie om een moraalridder te zijn of uw moraal mee te geven. Maar de opdrachten die de Heer in deze tekst geeft, om die ook in alle breedte en rust te geven, wel gebalanceerd, hè? Ja? Ik spreek nu over werk, maar er staat meer, ja, in de Bijbel dan alleen maar werk, hè? Het is niet dat we workaholic moeten maken, of worden. Ja? Maar wel dat we weten dat hard werken niet verkeerd is. Sterker nog, we worden ertoe opgeroepen, aangespoord. Dit is een opdracht. Maar laten we eens naar Thessalonicenzen gaan, want Paulus heeft daar het nodige nog te zeggen aan deze groep die hier in totaal wordt aangesproken. Want wat nu, vers 9, wat nu de broederliefde betreft, hebt u niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Dit is een voorbeeld, gemeente. Als je teruggaat naar het eerste hoofdstuk, Thessalonicense was een voorbeeldgemeente. In heel Macedonië was het bekend over hoe lief ze waren naar elkaar en hoe vrijgevig en hoe goed ze waren en wandelden. En daarom spreekt hij ook hier weer in de algemene termen naar iedereen. Want, zegt hij in vers 10, u doet dat ook ten opzichte van alle broeders in heel Macedonië. Of die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u er echter toe op, broeders. Dat nog veel meer te doen. Er is nooit een punt dat je kan zeggen, oh, dit is genoeg, ik heb het afgetikt. Nee, er is altijd iets om in te verbeteren. Om harder te werken, om meer naar te streven. Om het beter te laten zien. Vers 11. En er een eer in te stellen rustig te zijn. Wel, hoe moeten wij rustig zijn? Rustig betekent gewoon dat je doet wat je moet doen. Door uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen. En die eigen zaken te behartigen is eigenlijk dat je kijkt naar jezelf. Wat zijn mijn verantwoordelijkheden? Waar ben ik als vader, als man, als vrouw, als moeder verantwoordelijk voor? Dat moet ik als eerste ook doen. Ik moet niet zomaar naar anderen gaan en thuis een bende hebben, mijn eigen huis een bouwval, om alleen maar anderen te gaan helpen. Nee, je moet ook je eigen belang behartigen. Om vervolgens, wat staat erachter, en te werken met uw handen zoals wij u bevolen hebben. Ga aan het werk en zorg dat je dingen vergaat. Om een boterham op tafel te zetten. Vers 12. Opdat u op een gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die buiten staan. Zie, hard werken en je eigen zaken op orde hebben is altijd nog iets wat in de wereld om ons heen als goed wordt gezien. Ze erkennen dat. Ze belijden dat. Waarvan ze zeggen, tjoh, die heeft het op orde. Dat is een fijne buurman om naast te wonen. En op het werk dat je inderdaad een voorbeeld bent om je beste energie te geven en je kracht en al je inzet daarin te leggen. Dat zegt Paulus, dat is goed ten opzichte van de mensen die buiten staan. Maar kijk eens wat erachter staat. En niets nodig hebt. Zie, je moet zo leven, zo werken. Dat je eigenlijk voor een groot gedeelte zelfgenoegzaam bent. Zelfgenoegzaam. Je eigen broek ophouden. Dat moet je leren, je eigen broek ophouden. Zelfgenoegzaam natuurlijk niet in de totale zin van het woord. Hè. We hebben anderen nodig om ons heen. Ja. Maar dit moet wel een doel zijn die in het gedachte meespeelt. Ik moet mijn eigen broek omhoog houden. Ik moet zorgen dat ik mijn eigen inkomsten genereer. En alles wat ik krijg en wat ik heb, dat is hetgeen wat de Heer voor mij heeft. En daar moet ik mee rond zien te komen. De vraag is niet of ik genoeg binnenkrijg. De vraag is, daar kom ik mee rond, want de Heer heeft het gegeven. En dat is soms puzzelen. De Heer voorziet door het werk heen. Wat een opdracht. Zullen we teruggaan naar Efeze? Om het laatste stuk even af te ronden. Wat heb ik daar neergezet? Werk voorziet. Werk voorziet. Zie je een dief die vermijdt werk. Een kind van de Heer verwelkomt werk. Maar de Heer voorziet doorheen het werk. En met datgene eigenlijk, je zou kunnen zeggen, geeft Paulus hier nog een aanvulling. Zie, een dief moet stoppen met stelen. Je krijgt een opdracht om te werken. Met eigen handen en inkomsten te vergaren. Maar waar ligt de sleutel? In het laatste stukje, als we het even lezen. Ja, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Zie, dit is de stap die we moeten maken. Het is de dief die pakt met zijn hand om voor zichzelf te hebben en maakt het zijn eigen. Een kind van de Heer krijgt niet alleen de opdracht om hard aan het werk te gaan, om zijn hart erin te leggen en al zijn energie te geven, maar hetgeen wat hij heeft ook nog eens een keer uit te delen. Uit te delen. Zie, wie stopt bij het stelen schiet tekort. Wie stopt met het stelen schiet tekort. Wie stopt en zegt van ik werk, ik heb een eerlijke job en dat is het, die schiet tekort. Want Paulus die zegt inderdaad, je moet een stap verder. Je moet naar het punt van uitdelen. En mensen, ik ken geen mooiere principe in de Bijbel die ons in ons hart doet sterven aan onszelf van die honger naar één meer. Kent u die honger naar één meer? Alleen al als je vanmiddag bij José op bezoek gaat en daar staan van die heerlijke vlaaien. grapje. We staan vlaai en wat is het onbeperkt pakken? Er is altijd een honger naar één meer. Er is altijd een honger naar één meer. In ons hart hebben wij die fabriek en die heet afgod. En die produceert in alle vormen altijd dat ene ding, ik verlang één meer. Of dat nu een koekje is, of een auto, of een voorwerp, of een ding, of een iets. Maar geld en goed is ook niet vaak tevreden met wat we hebben. Het is altijd honger naar één meer. Als ik nu iets meer reserves heb op de bank, dat is wat veiliger. De economie gaat niet zo goed en misschien ze zijn met een herorganisatie in het bedrijf bezig waar ik maar wat meer reserves aanleggen. En nog meer reserves, want ja, stel je voor dat. En wel, de overheid, de pensioenen gaan naar beneden, laat ik nog maar een beetje meer aanleggen aan reserves. Het is de honger naar één meer. Meer aanschaffen, meer verwerven, meer, 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 meer. Trek de garage van een gemiddelde Amerikaan open en je vraagt van, waar staat de auto? Het staat vol met troep, daarom hebben ze daar garage sales. Het staat vol met vergaard spul. Maar rijkdom is niet het probleem, hè, mensen. Rijkdom is niet het probleem. Ga dus mee naar 1 Timotheus, hoofdstuk 6. Rijkdom is niet het probleem. Prijs de Heer voor al die rijke mensen in het Oude Testament. Prijs de Heer voor rijke mensen en kinderen van de Heer vandaag en de dag. Rijkdom is niet het probleem. Wel, rijkdom geeft grotere verantwoordelijkheid. Grotere rijkdom geeft grotere gevaren. Geeft een grotere uitdaging. Maar is niet per definitie zonde. Prijs de Heer daarvoor. Want wat staat er in 1 Timotheus 6 vers 9? Maar wie rijk willen worden. En dat woord is de sleutel. Niet wie rijk is. Wie rijk willen worden. Dat kan iedereen zijn, hè. Dat kan die oma van 80 jaar die bij wijze van spreken bij de koolruit naar voren loopt en daar afrekent en nog vraagt naar dat kraslotje. Ja, haar pensioen heeft ze al. En dan vraagt ze ook nog een win for life. Zo'n uitkering die je je leven lang nog uitgekeerd krijgt. Nou, zoiets van koop een ander en alles nu. Maar goed. Maar wat is de gedachte? Rijk willen zijn. Dan weet ik niet of dat bij haar speelde. Begrijp me goed. Lieve omaatje was het. Zo zag ze het tenminste uit. Maar ik vond het fascinerend. Wie rijk willen worden. Daar ligt het gevaar, mensen. Wat ligt daar? Wat staat erachter? Vallen in de verzoeking. En in de strik. En vele dwaze en schadelijke begeerten. Ja, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Rijk zijn is niet het probleem, maar het rijk willen zijn. In de greep zijn van meer rijkdom, geld en goed. Dat is het grote probleem, mensen. Dat is belangrijk om te onthouden. Weet u nog? Wat de Heer zei tegen de rijke jongeling. Markus hoofdstuk 10 vers 21. Hij valt voor zijn voeten neer en zegt. Heer, hoe kan ik het eeuwig leven berven? En de Heer zegt. Nou, doe alle geboden. Heb ik gedaan. Ah. Are you sure? Toen ging de Heer naar de fabriek van zijn hart. Dat fabriekje dat heet afgod. En hij keek wat er uitkomt. En er kwam iets uit. En dat stond gewoon vast. Ik hou van mijn bezittingen. Ah, zei de Heer. Verkoop alles. En dat was geen suggestie, hè. Dat was een letterlijke opdracht, het was een imperatief, het was gebiedende wijs. Verkoop alles, geef het aan de armen, je zal een schat in de hemel hebben. Hij ging weg. Dat is een van de verdrietigste personen die we ontmoeten in de Bijbel. Hè? Waar ook bij staat dat de Heer hem lief had. En hij ging weg en we lezen daar verder nooit meer wat over. Maar je zou bijna denken dat de Heer op dat moment in zijn hart weende. Het aanbod van het evangelie ligt voor zijn neus. En dat was niet alles verkopen, maar dat was alles aan hem geven. Hij moest alles verkopen, dat was een opdracht aan hem. Wat deed Zacchaeus? Heer, van alles wat ik gestolen heb, geef ik het viervoudige terug. Waar ik niet voor gewerkt heb, geef ik terug. Heel goed, Zacchaeus. Heden is vandaag verlossing in dit huis gekomen, zei de Heer. Niet omdat hij het weggaf, maar het hart erachter was duidelijk te zien dat hij wederom geboren was. Trouwens geen algemeen principe hè, om alles weg te geven. Soms horen we dat, hè. Weet we dat toch? In Marcus 12, u bent misschien naar Marcus gegaan. Marcus 12, die vrouw die bij de Heer staat te kijken. En die vrouw die die twee koperen munnetjes of die twee penninkjes in de schatkist gooit. Waar je heel vaak, en we hebben daar gelukkig over gesproken. Maar we regelmatig horen in mensen in hun uitleg zo van, kijk, die vrouw gaf alles wat ze bezat, dat was goed. Dat vraagt de Heer niet van ons. Ik heb toen ook gezegd, toen we door die tekst heen gingen, deze vrouw is gevangen in het religieuze systeem van die dag. Geef en u zal gegeven worden. Geef meer en u zal wel meer ontvangen. En doe het nu, want het is beter nu dan later. En ze gaf alles wat ze had. Zij was dwaas. En waarom weten we dat? Ga dus mee naar Marcus hoofdstuk 7, als u toch naar Marcus rent. Neem ik u graag even mee naar hoofdstuk 7. Marcus hoofdstuk 7. Vers 9 tot 13. Staat hij erbij of niet in onze lijst? Weet ik niet. Ja, oké. Okay. En dit is namelijk wat de Heer Jezus doet. Die laat zien dat die vrouw eigenlijk, daarom zeg ik ook, van sommigen nemen die tekst van die vrouw met die twee koperen muntjes, die geeft alles, dat het goed is. Dat is wat de Heer van ons vraagt, dat horen wij te doen. Dan zeg ik heel duidelijk, nee. Marcus, hoofdstuk 9, sorry, 7, vers 9. Dit is dat gesprek met die farizeeërs die eigenlijk hun bezittingen allemaal hebben en die geven een, maar op een gegeven moment dan is daar korban. Weet we dat nog? Dat de ouders aankloppen en zeggen, we hebben een nood. En dat zij zeggen, ah nee, maar dat kan niet. Want we hebben het aan de Heer apart gezet. En dit is wat de Heer daarvan zegt. En hij zeide tot hen, het gebod Gods stelt gij wel vrij buiten werking. Door uw overlegging. Om uw overlegging in stand te houden. Mozes heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder. En wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Oftewel, wie de vader of moeder niet eert, die zijn vervloekt. Maar gij zegt, en hier komt eigenlijk waarop de Jezus dus de farizeeërs vermaant. Indien een mens tot zijn vader of moeder zegt, het is korban, oftewel ik heb hier geld, jullie hebben de nood, jullie vragen erom, maar dit is korban, dit heb ik voor de Heer apart gezet als offergave. En al wat gij van mij had kunnen trekken, dat kan ik niet geven. Dan laat gij hem niet toe. Ook maar iets voor zijn vader of moeder te doen. Het ging er niet om dat hij alles moest geven aan de Heer. Dat lijkt heel vroom. Maar de Heer zegt, wacht even, er is een opdracht om naar je ouders te voorzien. Daar ligt een opdracht. Dat ontkracht direct de stelling die die vrouw daar eigenlijk, die vaak gedaan wordt, dat zij alles gaf. Hier zegt de Heer, dat is niet wat hij vraagt. Aan de buitenkant leken de farizeeërs heel goed. Oh, we hebben het allemaal voor de Heer apart gezet. En dan willen we de Heer mee dienen. Al het geld wat we hebben is voor de Heer. Nee, zegt de Heer. Dat is om te delen. Ik heb dat gegeven om inderdaad naar ouders om te zien. En toen hadden ze niet dat sociale vangnet wat we nu hadden. Maar wat was het sociale vangnet? Kinderen. Die zouden weer voorzien aan de ouders. Wat zegt hij vers 13? En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overlevert, door de tradities die jullie naleven. En dergelijke dingen doet gij niet weinig, maar veel. Weet je nog dat Paulus in Timotheus ook zegt, in 1 Timotheus 5, en ik lees het u even voor. Als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij zijn geloof verloochend. En is hij erger dan een ongelovige. Als iemand niet voorziet in de dagelijkse dingen en de noden die er zijn, in zijn gewone familie, in de bredere kring van de familie, dan is hij nog erger dan een ongelovige. De Heer vraagt niet alles om weg te geven aan hem. Maar hij vraagt wel dat we delen. En dat delen is de sleutel die Paulus hier ook neerlegt. We hebben zo straks Handelingen 20 gelezen. Weet je wat ook dat Paulus daar inderdaad zei, met deze handen heb ik gewerkt. Aan de oudste van Efeze in Milete. Dat hij zegt, ik heb daarvoor gewerkt. Of met deze handen heb ik gewerkt. En wat zegt hij daar zo mooi bij? Voor mezelf. En voor degenen die bij me waren. Mooi principe. Ik heb hier gewerkt. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor degenen die bij me waren. Handelingen 20 vers 34. En wat zegt hij dan in 35? Het is zaliger om te geven dan te ontvangen. En wat zegt hij daarbij? Dat is een woord van de Heer. En de woorden van de Heer Jezus in herinnering te houden, namelijk dat hij gezegd heeft, het is zaliger om te geven dan te ontvangen. Paulus citeert hier woorden direct van de Heer. En dit is de basis, mensen, waarop alles gestoeld is. Wij stoppen met stelen. Wij gaan hard aan het werk, waardoor de Heer voorziet, zodat wij inderdaad niet een inkomen hebben alleen maar voor onszelf, om ons eigen imperium te houden en te ondersteunen, maar om te delen. Om te delen. Want het is gezegender om te geven dan te ontvangen. Zie, wij hebben eerder het tegenovergestelde. Hè? Wij zijn euforisch als wij een meevaller hebben financieel of als we dingen krijgen. Dit is wat hier staat. Bijbelse waarheid, dit is geven, is gezegender dan te ontvangen. Ik hoop dat u dat ook zo ziet, dat we hierin, in dit geheel, God weerspiegelen. God is een gever. Vertel eens, wie is de dief? Satan. Satan neemt iets wat niet van hem is en maakt het zijn eigen. Hij wil er niet voor werken. En hij doet daar alleen maar dingen mee voor zijn eigen doel. God is de gever, die geeft van zichzelf, geeft zijn zoon, opdat iedereen in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En hij overlaat ons met al zijn goedheid. En prijs de Heer dat hij dat doet naar zijn inzicht. Allemaal verlossing, maar daarbovenop geeft hij ons verschillen onvoorstelbaar. De een staat aan een lopende band en de ander die werkt met een pc. De een woont in een groot huis en de ander in een klein huis. De een heeft één huis, de ander hebben er twee. Prijs de Heer. Maar het principe van geven is het mooiste principe wat er is. We stoppen met stelen, we verwelkomen werk en we geven naar anderen wat God doorheen voorziet, zodat wij hem reflecteren als grote gever in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, zullen we eindigen. Vader, wat is het goed om dit te horen. Het is het grote gevaar, Heer, om in zo'n onderwerp mijn persoonlijke standaard, die ik naleef, op te leggen aan een gemeente. Om wettisch te gaan worden. Het is zo moeilijk, Heer, om te spreken over dit soort onderwerpen. En ook in de gemeente geen onderlinge vergelijking te stimuleren. Daarom wil ik ook zo vragen, Heer, dat u dit onderwerp, wat soms zo gevoelig ligt, als het gaat, oh ja, we stoppen met stelen, dat is niet het punt. Heer, maar ook, we gaan aan het werk, Heer. Dan zijn we gauw geneigd om naar anderen te kijken. Mogen we naar onszelf kijken en gewoon vragen, Heer, doe ik wat ik moet doen? Doe ik wat ik kan doen? Opdat ik kan daardoorheen uw hand mag ervaren en dat daar een vermogen door verworven wordt, Heer. Dat ik kan delen. Laat ons ook zien, Heer, wat we moeten delen. Hoe we het moeten delen. En aan wie we het moeten delen, Heer. Dat kan voor ons allemaal verschillend zijn. En uiteindelijk, Heer, zijn we geen verantwoording aan elkaar schuldig. Gelukkig. De enige waar we aan moeten verantwoorden is u. Onze Heer en Heiland, Jezus Christus, aan wie al het oordeel is overgegeven, die onze harten zal toetsen. En als wij voor u staan, Heer, en de bima ziet, dan zal u ons werk inderdaad ook toetsen. Het zal door het vuur gaan en wat met hout en stro en is gebouwd, Heer, dat zal verbranden. Maar wat werkelijk gebouwd is vanuit een liefde voor u, wat wij hebben geïnvesteerd in uw koninkrijk, Heer, dat zal stand houden. En dan zijn we bij u. En dan zullen wij onze kronen afnemen, onze beloningen in ontvangst nemen. En dan zullen wij zeggen, Heer, het is allemaal voor u en het is door u, want u heeft het bewerkt in ons. Mogen we dan zo vragen, Heer, of u dit onderwerp ook in onze harten wil bewerken, voor de glorie van uw naam. Halleluja. Amen.